Hartelijk welkom vanavond bij de zitting van de gemeenteraad in zitting bijeen op maandag 28 maart 2022. U allen hartelijk welkom hetend. En na 2 jaar in verschillende opstelling zitten we terug fysiek letterlijk rond de tafel. Dat brengt ons eigenlijk al ineens bij het eerste punt op de agenda, namelijk het besluit van de burgemeester dat op 14 maart 2022 werd genomen, houdende de opheffing van de politieverordening van de burgemeester, die op 17 februari 2022 werd genomen, en dit aangaande de vergadering van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zoals u weet is op 7 maart de beslissing genomen om wat de coronabarometer betreft naar code geel over te schakelen. En dat is dan effectief in werking getreden op 13 maart 2022 vandaar. Dus dat onmiddellijk aansluitend op het in werking treden van deze andere kleurcode voor wat de coronabarometer betreft, dat er ook een besluit is genomen aangaande het fysiek terug kunnen organiseren van de zittingen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn in een fysieke toestand, maar ook met aanwezigheid van het publiek in de zittingszaal aanwezig en tegelijkertijd het opschorten van het livestreamen van de vergadering van beide raden. Dus dit even ter aktename aan u meegedeeld. En dan komen we bij het punt 2, de solidariteitsactie voor wat de steun aan Oekraïne betreft. En daarvoor geef ik graag het woord aan mevrouw Nathalie Kalaerts.
Zoals jullie allemaal weten is op 24 februari Rusland binnengevallen in Oekraïne. En dat heeft een heel grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. Wij willen hier dan ook steunen op het vlak van gezondheidszorg, voeding, hygiëne, onderwijs en zo verder. En we stellen hiervoor om een budget daarvoor uit te trekken van €2.500. Daarbovenop doet GLS de Wegwijzer elk jaar een sponsorloop die dit jaar ten voordele zal zijn ook van de vluchtelingen van Oekraïne. En hier hebben zij gevraagd om mee te steunen en hebben wij beslist om ook nog extra €3.000 hiervoor die sponsorloop mee uit te trekken. Dus in totaal zal het gaan over een bedrag van €5.500. Dus het voorstel van besluit is hier artikel 1 goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een subsidie van €2.500, de welke wordt gereserveerd ter ondersteuning van lokale initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen naar aanleiding van de uitbraak van de oorlog op 24 februari. Artikel 2, goedkeuring te verlenen om aanvullend aan de vermelde subsidie van €2.500 een bijkomend bedrag van €3.000 te voorzien als extra steun bij de sponsorloop van GLS De Wegwijzer op 31 maart, het welke eveneens zal gereserveerd worden ter ondersteuning van lokale steuninitiatieven in artikel 3. Het college van burgemeester en schepen krijgt de opdracht de aldus gereserveerde gelden te gepaste tijden en op evenwichtige wijze toe te kennen aan lokale steuninitiatieven ten voordele van Oekraïense vluchtelingen.
Kan dit worden goedgekeurd? Ik zie vraag raadslid Tiede van Dun.
Ja, een paar vraagjes. We zijn hier natuurlijk helemaal mee eens dat er steun wordt verleend aan die getroffen regio's. Klein vraagje, de €3.000 van GLS De Wegwijzer, die gaat via de sponsorloop daar terecht. Naar waar gaat de €2.500? Naar een NGO? Of zijn jullie van plan om dat ook weer zelf te gaan afgeven, zoals dat vorige keer was gedaan?
Nee, de bedoeling is eigenlijk omdat momenteel is het idee voor dat te gebruiken voor vluchtelingen die hier toekomen, om die te zorgen dat die een basispakket hebben om eigenlijk voor te kunnen.
Ja, ja, en gaat de gemeente opvangplaatsen organiseren of gaat het afhangen van particulieren? Of?
Ik denk dat daar straks een vraag over komt, dan ga jij antwoord daarop krijgen.
Goed, Jacques. Ja.
Ik heb het gezegd, hè.
Oké. Goed.
Ik zal het 2 keren zeggen, omdat het zo'n mooi gebaar is van de lagere school om die steun te zorgen voor de vluchtelingen van Oekraïne.
Prima. Kunnen we al dus dit voorstel goedkeuren? Oké, dank u. Dan het derde punt betreft de organisatie Erfgoed Noorderkempen. En daar dient een wijziging van de statuten te worden goedgekeurd. En dit wegens toetreding aan de deelwerking in zaken onroerend erfgoed. Het woord is aan Schepen Karel Geens.
Er zijn een aantal gemeenten die nog niet aangesloten waren bij de erfgoedwerking, of de onroerend erfgoedwerking beter gezegd, van Erfgoed Noorderkempen, Arendonk, Merksplas, Hoogstraten en Ravels. Zij hebben nu gevraagd om ook te mogen toetreden tot dit onderdeel. Dit is besproken de eerste keer op een burgemeestersoverleg eind augustus en eind september. Dan heeft de Raad van Bestuur van de Erfgoed Noorderkempen daar ook over beraadslaagd. En nu worden aan alle gemeentes voorgelegd om de statutenwijziging goed te keuren. En de gemeente Arendonk, Merksplas, Ravels en Hoogstraten ook te laten deelnemen aan de deelwerking onroerend erfgoed van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen. En dan ligt hier vandaag eigenlijk voor aan de Raad.
Raadslid Tiede van Dun.
Was het dan voordien alleen Baarle Hertog, Rijke Vorsel en Hoogstraten?
Nee, Hoogstraten komt er nu bij. Hè. Dus voordien was Kasterlee zat erbij, Baarle, Beersen, Oud-Turnhout.
Ik heb hier een foute regel, denk ik.
Ja, dus verschillende.
Ja, ik zie het burgemeesteroverleg dat er geweest is.
Ah, ja, inderdaad, ja.
Oké, sorry. Ja.
Goed, dit kan zo worden goedgekeurd. Dan het volgende punt op de agenda betreft een overdracht naar het openbaar domein en vaststelling van de lastvoorwaarden. Het heeft te maken met een dossier dat is ingediend tot het vormen van één lot voor een vrijstaande eensgezinswoning of een vrijstaande tweegezinswoning. En dit gelegen aan de Oostmaalse Steenweg 116b. Nu is het zo dat bij dat nieuw te creëren lot achteraan dat daar een grens is aan het kruispad, waarbij dus eigenlijk in functie van de veiligheid van het openbaar domein, ter hoogte van het kruispad dat het wenselijk geacht wordt om dus een hoekafschuining toe te passen en dit over te dragen naar het openbaar domein, zodat in de toekomst die toegangsweg tot de recreatiezone Zonzijde voor fietsgebruikers en wandelaars en voetgangers op een veilige manier kan gebeuren en die oversteek ter hoogte van de Oostmaalse Steenweg dus ook op een veilige manier kan gebeuren. Dat is de reden waarom hier een hoekafschuining van 13 vierkante meter en dus overdracht naar het openbaar domein gevraagd wordt om dit ook goed te keuren en dus inderdaad ook de aangepaste rooilijn te goedkeuren. En dus voorstel 2, of het artikel 2 bedoel ik, is dus inderdaad van die gratis grondafstand van dit op te nemen als last in de omgevingsvergunning. Kan dit ten algemene nutte zo worden goedgekeurd? Jeroen? Eerst initialiseren, dus heel even ingedrukt houden tot het lichtje.
We zien het nut wel van openbaar domein wordt, maar gratis bestaat voor ons niet. Dus gewoon wat zeggen, onthouden totdat er een reglement rond is.
Prima, dank u wel. Danny?
Ja, wij gaan ons daarbij aansluiten. Zoals in het verleden, ja, grondafstand, dat moet kunnen, maar tegen betalingen.
Goed, dus ik reken even met de onthouding van 5 raadsleden en ik neem aan een goedkeuring van 16 raadsleden dat dit al dus dan is goedgekeurd. Goed, dank u wel. Dan het volgende punt, het punt 5, betreft een wijziging voor wat de prioriteitenlijst en het handhavingsplan. Dus 5 onthoudingen en 16 goedkeuringen. Hè? Ja. Dus een gewijzigde prioriteitenlijst en handhavingsplan, dat dient te worden goedgekeurd. Het woord is aan Schepen Bob van den Einde.
Ja, de prioriteitenlijst en het handhavingsplan werden in september 2020 goedgekeurd door het Scheepcollege en de gemeenteraad. Er werd toen ook voorgesteld om na een jaar ongeveer de evaluatie van deze prioriteitenlijst te doen. Vandaar dat hem nu op de gemeenteraad staat. Momenteel zijn de onderstaande punten opgenomen in de prioriteitenlijst. Dat is schending in openbaar ruimtegebied. Schending met betrekking al dan niet zone-eigen weekendverblijven. Schending met betrekking tot het wijzigen van een aantal woongelegenheden, gecombineerde schendingen. Schendingen waardoor de waterhuishouding wordt gewijzigd. En dan de laatste. Schending met betrekking tot plaatsen van bijkomende woonunit. Als ook het bewonen van een woning bijgebouw. Voor deze schendingen geldt onder bepaalde voorwaarden een tijdelijk gedogenbeleid. Er wordt nu voorgesteld om de laatste prioriteit, namelijk aangaande de schending met betrekking tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit, als ook het bewonen van een bijgebouw, te schrappen. Door het specifieke karakter van deze inbreuk komt dat ook heel zelden voor. Maar. En in voorkomend geval zou dergelijke schending eveneens kunnen vallen onder een nieuwe prioriteit, zijnde schending met grote precedentswaarde. Dus het voorstel tot wijzigen van de prioriteitenlijst inhoudt om één prioriteit toe te voegen, zijnde schending met grote precedentswaarde in plaats van die andere. Door toevoeging van deze schending met grote precedentswaarde kan ingespeeld worden op de aanpak van flagrante overtredingen die niet onder één van die andere prioriteiten valt. Vandaar de vraag tot goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde prioriteitenlijst en de gewijzigde handhavingsplan.
Zijn hierover vragen, Jeroen?
Worden die schendingen schriftelijk gecommuniceerd?
Die worden altijd, als er een klacht binnenkomt, sturen wij het IOK erop af en dan wordt dat altijd gecommuniceerd. Dus krijg je er altijd schrijven aan.
Danny?
Bob, dat is dus voor het plaatsen van een woonunit, dat kan vanaf nu, hè, als ik het goed begrijp.
Nee, het ligt eraan. Vroeger keurden we dat goed, dat bijvoorbeeld dat er een jaar een unit stond voor dat gebouwde. Ja. Nu kan dat ook nog, maar gaat het erover, dan doe je wel een schending. Het valt nu onder die grote buffer van schending met grote precedentswaarde.
Ja.
Dus je blijft wel die controle houden, maar natuurlijk in die laatste zit nog veel meer in. Hè. Alle flagrante dingen die niet onder die eerste vijf vallen, kunnen we nu ook aanpakken via dat.
Ja, oké, dank u wel.
Tiede?
Geen schrik dat dat wat vaag geformuleerd is, dat je wel eens niet de spelletje gaat
krijgen? Nee, het is juist, je hebt er maar 5, 6, dat zijn er heel weinig. Je kunt er ook 20 zetten, maar door die vage kun je natuurlijk veel compenseren. Hè. Kun je veel wel aanpakken. Hè.
Ja, maar ik kijk 20 even in één... naar de overkant als daar een geschil van komt.
Dat is secret al geregeld. Zelfs als je een heel afgesloten... bepaling zou hebben, kun je daar nog altijd over discussiëren. Nu, dat valt onder het administratief recht. Daar is een intern administratief recht, een beroep voor georganiseerd. En uiteindelijk kunnen we ook nog eens naar de Raad van State, die daar dan uiteindelijk nog heel lang een uitspraak over zal doen. Nu, op zich is dat niet het zonderlijk dat bij bepaalde begrippen nogal breed worden geformuleerd. Dat is een beetje het probleem met de codificatie. Alle mogelijke inbreuken vastleggen, of die, dat is heel moeilijk. Het is eigenlijk een glazen bol, natuurlijk.
Er heeft ons taal geen woorden genoeg voor.
Ja. Ja, je kunt nooit alles voorzien.
Nee. Wordt ook gebruikt in verschillende gemeenten. Hè. Het is niet dat wij de enige zijn. Hè.
Goed. Zijn er nog opmerkingen of vragen? Of kan dit worden goedgekeurd? Oké, dank u. Dan het volgende punt betreft een wijziging van het artikel 50 in zaken textielinzameling. En dit passend binnen het politiereglement over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. Het woord is aan Bob.
Ik ga niet heel dat artikel voorlezen en ook niet al die besluiten, want dan gaan we hier heel lang zitten. Waar komt het op neer? Op het ogenblik kunnen wij samen met TOK enkel optreden tegen textielcontainers die staan op openbaar domein. Dat is een probleem. En om in de toekomst mogelijk te maken om te kunnen optreden tegen textielcontainers die op privédomein staan, dient het politiereglement aangepast te worden. Vandaar het aanvullend bijkomend artikel 50 dat in het besluit wordt opgenomen. En wat zegt artikel 50 in het besluit? Textiel wordt ingezameld volgens resultaten van de door IOK afvalbeheer uitgevoerde marktbevraging, wat inhoudt dat de textiel op het recyclagepark en 4 maal per jaar op data vermeld op de ophaalkalender huis aan huis langs de straten, wegen en pleinen waar ophaling is ingericht, wordt ingezameld. Artikel 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen, waarmee een overeenkomst hebben afgesloten, zijn gemachtigd om huis-aan-huis inzamelingen te organiseren of om textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar als op privé domein toegankelijk voor publiek. Paragraaf 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met huisvuil en gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of selectieve inzameling andere dan deze van het textiel. Paragraaf 4. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of andere selectieve inzameling. In paragraaf 5. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren, indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mag de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met de ophaling van het huisvuil of grofvuil. Dus dat is het enige artikel dat erbij komt om het wettig te kunnen aanpakken.
Kunnen wij dit, Jeroen?
En wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met verenigingen of oude comité's die dan nu textielinzamelingen doen? Moet u dan eerst toelating vragen aan het college? Of?
Die vragen toelating aan het college.
Goed, kan dit aldus worden goedgekeurd? Oké. Dan het zevende punt op de agenda betreft het zichtbare en niet zichtbare gebruik van mobiele ANPR-camera's op het grondgebied van de politiezone Noorderkempen. Het woord aan mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u. De politiezone Noorderkempen beschikt over een verplaatsbare mobiele ANPR-camera. Nu, die kan pas ingezet worden wanneer dat de gemeenteraad daar een goedkeuring over geeft. Dus vandaar ook dat dat punt vandaag voor ligt op tijdens deze vergadering. Naast onze goedkeuring heeft dat ook een goedkeuring nodig van de procureur des Konings, zodat ook de beelden kunnen ingezet worden voor gerechtelijke doeleinden. En de plaats, allee, de camera's die kunnen eigenlijk ingezet worden in verschillende wagens, dus niet enkel in de gestreepten of de politiewagens, maar ook de gewone voertuigen. Allee, zij hebben ook gewone anonieme voertuigen, dus daar kunnen die ook ingezet worden. En natuurlijk op heel het grondgebied van onze gemeente. Dus vandaar het volgende voorstel van besluit. De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ingebruikname van de mobiele ANPR-camera's, welke in diverse voertuigen ingezet kunnen worden door de lokale politie Noorderkempen.
Kan dit worden goedgekeurd? Ja. En dan zijn we toegekomen aan een reeks toegevoegde agendapunten, 6 in het totaal. In willekeurige volgorde eerst de agendapunten zoals ze zijn toegevoegd of op de agenda geplaatst door raadslid Danny Elen. Danny, punt 8 betreft een punt aangaande de verkeerssituatie op de Bolkse Dijk met een voorstel van een aantal maatregelen.
Ja. Tijdens de gemeenteraad van 31 januari 2022 heb ik de vraag gesteld om gevaarlijke verkeerssituatie op de Bolkse Dijk aan te pakken. Ondertussen is er op 12 maart opnieuw een spectaculair ongeval gebeurd. De bewoners hadden ondertussen nog steeds geen antwoord gekregen op hun schrijven, daarom hebben zij de pers ingeschakeld. Daarom vragen wij ter stemming het plaatsen van slimme verkeerslichten, een licht dat op rood springt als een bestuurder de toegelaten snelheid van 70 km/u overtreedt. Dit systeem heeft het grote voordeel dat de bestuurders weten dat ze te snel rijden tijdverlies met zich meebrengt en geen enkele zin heeft. Dit dwingt een snelheid af zonder de weggebruiker te beboeten. Het plaatsen van oplichtende waarschuwingsborden voor de toegelaten maximumsnelheid aan te geven.
Oké, dank u wel. Het woord is aan de schepen van mobiliteit, Karel Geens.
Ja, dan ik vind het eigenlijk heel een goede voorstellen. En we vinden eigenlijk zo goed dat het college daar besluit over heeft genomen. 3 weken geleden hebben wij beslist om oplichtende waarschuwingsborden aan te kopen voor de Bolkse Dijk. Dus de diensten zijn daarmee bezig om de offertes op te vragen. Dan hebben wij vorige week ook beslist om de slimme verkeerslichten te onderzoeken en de juiste locatie of locaties te bekijken met de politie. Dan hebben we ook vorige week 's avonds met de mensen van de Bolkse Dijk een overleg gehad en hebben we teruggekoppeld naar de maatregelen die het college heeft genomen. We vinden het dus eigenlijk nog een voorstel, maar zoals ik zeg, hebben die reeds genomen. En daarmee gaan we ook vandaag het punt niet goedkeuren. Waarom? Het zou ook een beetje Kafka zijn, vinden wij, om punten die het college reeds genomen heeft of goedgekeurd heeft terug te brengen naar de gemeenteraad. Want dan zouden we enkel vertragend werken en we willen eigenlijk hiermee zo rap mogelijk verder gaan. Dus zoals ik zeg, goede voorstellen, we zijn daarmee bezig en het punt zelf gaan we om die reden dan niet goedkeuren.
Ja, en over wat tijd spreken we dan? Ingaan. Ik zal het zo zeggen, dat de plaats van die verkeerslichten.
Ja, dus we zijn nu aan het wachten op prijzen en als we die hebben, kunnen we dat heel rap inschakelen normaal gezien. Ook dan zal de politie samen met onze locaties bekijken die ideaal zijn. Dus ja, zo rap dat die firma's kunnen leveren, bij wijze van spreken, moet dat kunnen. Ja. Ja.
Oké.
Okay. Dorien, ter stemming. Ja. Dieden.
Gaat het dan inderdaad over die artikelen die Danny voorstelt, dus en die borden en die verkeerslichten?
Ja, dus klopt inderdaad. Dat is wat eigenlijk het college reeds beslist heeft. Ja. Ja. Maar,
ja, moet u stemmen.
Ja.
Inderdaad, het is een agendapunt. Er is gevraagd goedkeuring te hechten om de reden dat de Schepen van Mobiliteit heeft aangehaald. Namelijk zijnde dat die beslissing inmiddels al genomen is. Het wordt eigenlijk om praktische redenen voorgesteld om dit niet goed te keuren, om reden dat het door het college al goedgekeurd is.
Omdat het al in gang is eigenlijk. Ja. Ja. Dus niet akkoord.
Dorien? Ja, sorry. Excuseer.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Akkoord. Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
En niet akkoord. Dat betekent dat met 14 stemmen niet akkoord en 7 stemmen akkoord dit agendapunt niet is goedgekeurd. Het punt 9, ook een extra punt door Danny aangehaald, betreft de openingsuren van cafetaria De Valk. Danny?
Ja. Tijdens de gemeenteraad van december heb ik een vraag gesteld aangaande de openingsuren van sportcentrum De Valk. Toen is er verteld dat men er grondig mee bezig was en dit kortelings opgelost zou zijn. Nu, 3 maanden later, stellen wij vast dat er nog niets veranderd is. Integendeel. Onlangs, toen er op een zaterdagnamiddag om 13:00 gevolleybald werd door een jeugdploeg, was de cafetaria gewoon niet open. De ouders van deze kinderen stonden voor een gesloten deur en moesten buiten gewoon wachten tot de wedstrijd begon. Om 14:15 zijn de uitbaters dan toch ter plaatse gekomen en openden uiteindelijk de cafetaria. De uitbaters openen en sluiten de cafetaria zoals het hen uitkomt. Om deze toestanden in de toekomst te vermijden, vragen wij ter stemming. Vanaf 1 april 2022 vaste openingsuren te maken aan cafetaria van Sportcentrum De Valk, deze openingsuren uit te hangen en te vermelden op social media, zodat ook passanten weten of ze iets kunnen nuttigen in de cafetaria. Indien de vooropgestelde openingsuren niet nageleefd worden, vragen wij dat het bestuur hiervoor de nodige maatregelen treft.
Het woord is aan de Schepen van Sport, mevrouw Nathalie Stoffelen.
Ja, Danny. Dus bij de aankoop van De Valk hebben wij ook het huurcontract moeten overnemen, dat toen liep met de uitbater van de cafetaria. Zo'n huurcontract, dat is een bindend contract. Dus er was geen keuze, je moest dat overnemen. Als wij een keuze hadden gehad, hadden wij waarschijnlijk die zaken zoals de openingsuren wel bedongen. Maar dat ging dus niet. En zoals in december gezegd is, loopt er een onderhandeling met alle betrokken partijen, want dat is niet alleen het lokaal bestuur, er zit ook nog een brouwer en zo verder tussen. En zolang die onderhandelingen lopen, hebben wij een contractuele relatie met de uitbater. En dat wil zeggen dat wij niet eenzijdig dingen aan het contract kunnen afdwingen of opleggen. En daarom kunnen wij ook niet meegaan in dit voorstel van besluit.
Dus eigenlijk blijft het hetzelfde?
De onderhandelingen zijn nog bezig, maar het ligt niet alleen bij ons.
Ja, ik snap niet. Allee, dat zou het uithangbord van Rijke Vossen moeten zijn.
Ja, dat begrijpen wij ook goed. Wij zijn daar ook niet gelukkig mee, maar wij hebben...
Dus er wordt niet de naam van de brouwer vernoemd, hè, dat die mensen daar voor de deur staan.
Nee, dat snap ik. Dat weten wij goed genoeg. Dat beseffen wij ook goed genoeg, maar wij kunnen niks doen.
Nee, ja, zijn dan...
Wij kunnen niks doen.
Dan blijven zoals het is en dan blijven ze maar aan kloten, hè, zoals ik, om het zo te zeggen.
Ja.
Ja, ik vind het, schrijnend geval.
Het is ook een schrijnend geval, maar wij hebben geen poot om op te staan.
Ja, nee, dan...
Ook een klein vraagje, voorzitter. Is dat niet een idee om zo'n vraag de volgende keer naar een besloten zitting te verplaatsen? Dat gaat toch over
Natuurlijk, op dit moment wordt nog de identiteit van de brouwer, nog de identiteit... Nog wordt er concreet hier over bedragen gesproken. Het gaat eigenlijk enkel over het principe van openingstijden, wat denk ik vrij een geval van openbare orde zal ik niet zeggen. Maar het is niet aan privacyredenen of restricties gebonden. Dus het kan wel in een openbare zitting, zolang als het niet over echt concrete bedragen en namen enzovoort gaat.
Dus Danny, als jij een voorstel hebt, graag.
Ja. Een voorstel dat is vastgelegd en dat contractueel op papier staat, dan...
Ja, maar hoe kun jij dat contract verbreken? Heb jij een voorstel?
Ja, nee, ik ben daar juridisch niet voor.
Tuurlijk, maar dat is ook zo, hè. Dat is juridisch zo vastgelegd.
Hoe lang loopt dat contract dan nog?
Tot 26.
Ja, ik vind dat...
Ja, maar dat klopt, wij zijn denk daar allemaal wel roerend mee eens, hè. Dat klopt ook wel, maar... Zo simpel is het niet, hè? Want anders was dat lang opgelost.
Maar
als je een voorstel hebt, dan mag je daar nog eens mee terugkomen.
Ja.
Bij de handelshuur is het zo, als je dat wilt verbreken, dan ga je de rest van de periode moeten betalen. Gewoon. De noem zit je dan getuigd om te gaan betalen. Ik ga spreken over enkele tienduizenden euro's, hè? Dus... En natuurlijk, we zijn er wel mee bezig met daar een oplossing voor te zoeken. Maar dat moet in onderling overleg gestallen moeten gebeuren. En dat neemt wat tijd in beslag.
Dat weet ik ook, maar het is, ik vraag nu de openingsuur, maar het is daar alleen het probleem niet. Hè? Dat weten jullie ook, hè?
Ja, Danny, dat weten wij, maar als je geen voorstel hebt, dan is dit niet nuttig, hè?
Heel goede jeugd thuis, ik ga geen namen noemen, maar is geen daar eens kloppen of een belletje?
Ja, maar...
Goed, het woord...
Ja, ik kan nog heel even tussenkomen.
Natuurlijk. Ja.
Er zijn meer frustraties, want de Badel, daar weten ze ook nog niks van. En dan de openingsuren, dus er zijn verschillende frustraties die rond de valk leven. En dan worden mensen beu. En dat is eigenlijk het grote probleem.
Ik denk dat de Badel niks met de openingsuren te maken heeft.
Nee, goed. Nee, dat klopt, maar dat is ook wel een frustratie. Dat leeft bij de mensen, dat wil ik zeggen.
Komt later ook nog aan bod. Het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Maar ik denk dat het woord frustratie hier misschien de conclusie is, maar die frustratie die hebben wij zelf ook. Wij hebben destijds prioritair die valk nog aangekocht. Hè. Dat was een opportuniteit dat ons ineens voor de voeten werd geworpen. Dan hebben wij toch de middelen gezocht om die zaal in gemeentehanden te krijgen. Dat is ook gebeurd. En nu zijn we daar een beetje ook zoekende. Hè. We zitten zelf met onze handen in het haar. We hebben dat niet aangekocht. Niet omdat de mensen daar niet binnen zouden kunnen zijn. Dus wij hebben alles al uitgezocht om hier een oplossing in te vinden. Maar als het tijdelijk nu nog niet kan, ja, als er geen andere voorstellen zijn, wij hebben het juridisch ook allemaal nagetrokken, wij hebben even geen poot om op te staan. En dan kunnen we dat verwijten naar elkaar, maar daar komen we ook niet verder mee.
Ja, en misschien al een voorstel, is er dan in de zomerperiode geen mogelijkheid om buiten daar een bar te maken of zo? Allee, dat mag niet. Ah, ja, nee. Dan kunnen de mensen toch iets drinken, hè?
Danny...
Ja, maar de mensen die gaan sporten, zo ben ik toch. Ik drink graag iets erna. Ik weet niet wat er bij jullie is, maar...
Dat contract is een redelijk exclusiviteitscontract, hè.
Ja.
Dat over heel de
ja, ik snap het wel.
Maar... Buiten mag niet verkocht worden van eten of drinken. Ze hebben dat destijds natuurlijk heel goed waterdicht afgesloten, maar dan hebben we nu met de gebakken peer natuurlijk, hè.
Ja, dat is toch... Ja, dat is wel minnetjes, maar...
Goed, slotsom denk ik een...
Moet hierover gestemd worden dan? We hebben nog eens een punt gehad waar daar niet over gestemd moest worden, omdat het geen taak was van de gemeenteraad.
Nee, maar het klopt wel, maar formeel is het punt wel ingediend als een toegevoegd agendapunt, waar een goedkeuring op gevraagd is, dus er moet wel formeel een antwoord vanuit de raad op dit toegevoegd agendapunt komen. Vandaar dat ik voorstel dat we overgaan naar de stemming.
Niet akkoord.
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 Onthouding.
Akkoord.
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 Niet akkoord.
En niet akkoord. Dan heeft ook raadslid Jeroen Ooms een aantal agendapunten op de agenda laten toevoegen. Eerste punt, Jeroen, is de publicatie van het jaarrapport, onder andere in 2023. Het woord is aan jou.
In het beleidsplan staat dat er elk jaar een duidelijk jaarrapport gepubliceerd ging worden in eenvoudige en klare taal met wat het bestuur met onze centen doet en wat de stand is omtrent geplande wegenwerken. Gezien er blijkbaar wel wat dossiers zijn blijven liggen en de corona-epidemie zich lijkt te stabiliseren, lijkt het me niet verkeerd om deze draad op te pakken. Het voorstel van besluit, de gemeenteraad geeft opdracht aan het college om met spoed een duidelijk jaarrapport te publiceren in 2023.
Het woord is aan de schepen van communicatie, Karel Jens.
Dat is inderdaad een heel belangrijk punt, Jeroen. Dat is het 12e punt bij communicatie in ons beleidsplan. En dat stelt dat wij in eenvoudige en klare taal inderdaad een jaarrapport willen opstellen in de 2023-10. Nu, wat er niet in staat, is dat dat jaarlijks gebeurt. Het is een belangrijk punt, maar een beleidsplan is een instrument dat gedurende 6 jaar uitgevoerd wordt. En stelselmatig die 6 jaar ga je zaken uitvoeren, waaronder dat jaarrapport. We zijn daarmee bezig en het is al de bedoeling om dat dit jaar nog uitgevoerd te hebben. Maar dat is aan het college en in samenwerking met de diensten om de uitvoering te bepalen. Dus ook hier gaan we vandaag niet mee akkoord gaan. Voor ons is dat iets dat er gaat komen, dat is al ons beleidsplan, wij gaan dat uitvoeren. Maar ja, ik zeg het, het college zal dat uitvoeren met de diensten op het juiste moment. En normaal gezien is dat voorzien voor eind dit jaar.
Goed, ter stemming?
Niet akkoord.
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 Niet akkoord.
En niet akkoord. Punt 12 dan. Punt 11. Extra punt aangaande de trajectcontrole op Bolkse Dijk. Jeroen?
Ja. De nood is hoger, want er zijn 2 punten ingediend over een Bolksendijk. Al vanouds is de Bolksendijk gekend als een racebaan. Hier zijn al talloze slachtoffers gevallen, zowel dodelijke, ernstig gewonden en de bewoners die een paar keer per jaar een auto uit hun voorhof moeten vissen. Het zoveelste ongeluk was de druppel die de emmer bij de buurtbewoners deed overlopen en er is een artikel in de krant gepubliceerd. We zien bereidheid bij alle partijen en daarom stellen wij voor om dit momentum te grijpen om de problemen unaniem en voor eens en voor altijd op te lossen door een trajectcontrole te installeren. Een trajectcontrole wordt door de buurtbewoners naar voren geschoven, dus zal daar en in de rest van onze gemeente ook het meeste draagvlak hebben. Liefst over de hele Bolkse Dijk, desgewenst tussen 2 straten. Het wordt tijd dat hier geen auto's meer uit de bocht vliegen en overdreven snelheid hardhandig aangepakt wordt. Preferabel via eigen middelen, desgewenst via een traffic as a service systeem, zodat dit geen budgetair impact heeft op onze gemeentekas. Verkeersveiligheid zal in beide gevallen erop gebaat zijn en er zullen minder slachtoffers vallen. Voorstel van besluit, gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een trajectcontrole op de Bolkse Dijk uit te werken en te implementeren.
Het woord is aan schepen van mobiliteit, Karel Geens.
Dat dat niet het hangijzer is, dat beseffen wij ook zeker en vast. Daarmee ook een aantal zaken beslist om uit te voeren. Nu trajectcontrole, dat is een heel complexe materie. En daarbij moet je eigenlijk heel goed nadenken over de invoering en hoe dat je dat aanpakt. We gaan vandaag het voorstel niet ondersteunen. Waarom onder andere? Als we het zouden goedkeuren, zoals jij het nu voorstelt, Jeroen, dan hebben we een beperkte controle. Want je weg is meer dan Bolksendijk alleen. We beginnen met Babelstraat, Bolksendijk, Bolk. Dus je moet eigenlijk, als je dat daar zou invoeren, moet je beginnen aan de Giro eigenlijk en toen de grens met wortel meten. Ook met die bochten lijkt dat niet zo eenvoudig te zijn, volgens specialisten. En je houdt ook trajectcontrole als een service aan. Dat is in principe een goed voorstel en dat is ook goede koop voor de gemeente. Maar er is wel wat heisa rond geweest recent. Maar dat kan ook enkel in het kader van gas 5. En dat wil dus zeggen in snelheidszones van 30 en 50 km per uur. Dus in een zone 70 kan dat momenteel toch niet. Nu, we hebben ook gesproken met zo'n firma en die mens belt me regelmatig op om zijn project aan te prijzen. Dus als dat goed kan in zone 70, gaan we dat zeker ook te horen krijgen dan. Als we het dan zouden invoeren, zoals gevoorsteld, dan moeten we gaan werken met een trekcontrole op eigen kosten, want het is ook in een gewestweg. En dat kost wel niets en moet ook een akkoord van de politiezone hebben. Dus vandaag gaan we niet meer akkoord gaan, omdat het op deze manier het zeker niet kan. We gaan nu die andere maatregelen eerst uitvoeren en dan gaan we daarna evalueren wat daar het resultaat van is. En dan zullen we verder kijken of er nog andere maatregelen nodig zijn. Maar dan moet de 90 rijden blijkbaar, hè, met smokeborden. Maar op die plaats is dat zeker niet aangewezen, denk ik.
Niet akkoord.
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 Onthouding.
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 Akkoord.
Niet akkoord.
Sorry, niet akkoord. Dan het volgende punt, de verkoop van PMD-zakken in de winkels. Ook een voorstel dat door Jeroen op deze agenda is geplaatst.
In onze nieuwe blauwe PMD-zakken mogen we sinds vorig jaar wat meer insteken. Dit resulteert in nog vollere en meer zakken. Waar je vroeger één of twee zakken bij de mensen zag staan, zie je er nu dikwijls drie of vier. IOK staaft deze evolutie ook, want ze zien een verdubbeling in de verkoop van de zakken. De verkoop van de zakken bij het gemeentehuis, containerpark of de BIP zorgt bij wel wat mensen voor frustratie. Daar ze dikwijls niet geraakt tijdens de openingsuren. Bijkomend zal ons gemeentehuis binnenkort moeten sluiten. Door verkoop in de winkels te faciliteren kunnen we hier alvast op inspelen. Let ook op dat het stockageprobleem dat zich vroeger voordeed intussen ook is verholpen door de huur van de opslagloods in de Weelde. Bijkomend staat IOK ook open om meerdere bestellingen per jaar aan te pakken en te verwerken. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan in Turnhout, waar er ook stockageproblemen waren en de winkelverkoop ook gewoon gefaciliteerd wordt. Voorstel van besluit. De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een PMD-zakkenverkoop in de supermarkten te faciliteren.
Het woord is aan schepen Bob van den Einde.
Daar gaan we mee akkoord. Vroeger kon dat niet, hè, maar vroeger was er een verschil in prijs. Hè, hier in Rijkenvorsel, andere gemeenten, nu kan dat wel. We gaan er mee akkoord.
Goed, ter stemming.
Akkoord.
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 Akkoord. Akkoord.
En akkoord, dus met unanimiteit van stemmen is dit punt aangenomen en goedgekeurd. Het laatste toegevoegde agendapunt, Jeroen, betreft de vervanging die dient te gebeuren voor een ontslaggevend lid in het beheersorgaan van de bibliotheek. Voilà, dus dat betekent een punt waarvoor dat er formeel een stemming georganiseerd wordt. Dus het voorstel is hier om na het ontslag van raadslid Renéald Willemsen uit het beheersorgaan van de bibliotheek, om daar een kandidatuur voor te leggen namens de partij gemeentebelangen. En de kandidaat die wordt voorgesteld is Jeff Martens. Mag ik de twee jongste raadsleden vragen om mij te assisteren bij de stemopname? Raadsleden ook nog opwijzend dat stemming gebeurt met het potlood. En ik heb er nog één. Ja, dank u. ...21 stembiljetten werden ingezameld. Voilà, en kandidaat Jeff Martens kreeg 21 stemmen achter zich om namens de partij gemeentebelangen in het beheersorgaan van de openbare bibliotheek te zetelen. Dat betekent dat we aan het einde van de agenda gekomen zijn, maar er zijn nog wel een aantal mondelinge vragen ingediend, ook in willekeurige volgorde. Graag het woord aan raadslid Bart van der Mierop voor een eerste vraag.
In het collegeverslag van 20 december 2021 staat te lezen dat er één bijkomende stoeppaal op het voetpad zal worden ter hoogte van dorp 28. Welke meerwaarde heeft het plaatsen van deze ene paal? Zijn de bewoners van dit pand hierover ingelicht?
Schepen van mobiliteit, Karel Geens.
Ja, de bewoners zijn inderdaad ingelicht daarvan. Het gaat nu ook om twee paaltjes in plaats van één. Ik heb dat nog eens goed bekeken. En we doen dat eigenlijk voor de veiligheid van de voetgangers, maar ook van de fietsers, want als we daar wagens, daar parkeerden wel eens wagens. Als die dan gewoon de baan oprijden, is dat dan niet veilig. Uiteraard voor de fietsers, het is ook geen parkeerplaats. En vandaar komen de paaltjes toe die er ook in het verleden ook gestaan hebben.
We zijn wel 13 jaar weg geweest.
Dat klopt, ja.
En wat is nu dan de reden dat het in
ieder geval... Ja, die zijn eigenlijk weggenomen onder een ander bestuur. En toen was die winkel daar, de gordijnwinkel, die zijn eigenlijk weggenomen in de tijd voor de gordijnwinkel. We ten losse daar. En nu is dat een dagwinkel gekomen en we hebben vastgesteld dat er vaak wagens parkeren die in een dagwinkel gaan. Ja, en dat zien we natuurlijk niet graag gebeuren. En vandaar hebben we terug die paaltjes geplaatst. We hebben dan ook gaan opzoeken dat het vroeger was en we hadden vroeger toestand hersteld daar.
Ja. Toen stond destijds nog maar één paaltje.
Ja.
Nee, twee.
Ik weet het niet. Maar kan ik iets op zeggen of niet? Nee, ja, heel kort. Maar je hebt er nu twee paaltjes gezet. En dan begint de stoep hoe langer hoe smaller te worden. Is dan ook niet aan te raden dat je de paaltjes verbindt met de volgende paaltjes? Want dat is eigenlijk het gevaarlijkste stuk, vind ik, voor Café de Vlinder. Dat is het smalste. Als je daar een vrachtwagen kortelings langs rijdt en gewandelt daar, dat is het gevaarlijkste stuk.
Ja, het ging over het parkeren op de stoep dat we overkomen. We hebben eigenlijk gewoon de bestaanstoestand hersteld. Dat is een eerste stap. Als dat feit nodig is, dan wil ik dat daar bekijken natuurlijk.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
Goed, dank u. Dan Jeroen. Je had ook een aantal vragen.
Heel smal. Ja, dat wordt heel smal. Dat is waar. Oh, sorry.
Niels de Stadsbader heeft Vlaanderen niet alleen veroverd met zijn uitstekende muziek, maar hij heeft eigenhandig de padelsport gehyped door half Vlaanderen vol met veldjes te bouwen. Hier in ons dorp is hij nog niet neergestreken, dus kunnen we hier nog geen balletjes slaan. Gelukkig zie ik in de notulen van het college dat er een beetje schot in de zaak komt. Wat is de huidige stand van zaken van het padeldossier?
Schepen van sport, Nathalie Stoffelen.
Ik hoor dat er veel frustratie is, Jack. De tennisclub De Valk heeft de omgevingsvergunningaanvraag ingediend op 21 maart. Dat is 1 week geleden. Ja? De praktische afspraken tussen de tennisclub en het lokaal bestuur worden afgetoetst. De laatste hand wordt gelegd aan de overeenkomst met betrekking tot de grond. En de sportfunctionaris en ikzelf gaan eerstdaags langs bij de pachter van deze grond om de verdere afspraken te maken met hen.
Goed.
Oh. Het plan dat dan naast die woning komt, dat is nog altijd... Ja, okay.
Dat is zo aangevraagd, verleden week. En een omgevingsvergunning aanvraag, dat duurt wel 3 maanden, nog eens een maand een geel blad uithangen. Al, ik bedoel, ze hebben het verleden week pas ingediend, hè. Dat is niet... Daar kunnen wij niks aan doen, hè. Ja, nee, maar ik zeg het maar even. Omdat er zoveel frustraties zijn, zegt de Jacques, dus...
Goed.
Ja, maar hoe komt het dat het vorige week pas ingediend is? Dat ligt niet aan hen alleen, hè. Ik denk dat er heel wat discussies geweest zijn van waar en hoe en waarom en waarom daar wel en waarom daar niet.
Misschien toch wel even, de vraag was ingediend door Jeroen en ik denk dat Jeroen ook een antwoord op zijn vraag gekregen heeft. Jeroen, je had nog een tweede vraag. Over de bouwpauze.
De resultaten van de bouwpauze zijn ondertussen gekend. Wat zijn de resultaten hiervan?
Misschien alle vragen in één stellen, Jeroen.
Hoeveel vergunningen zijn er goed of afgekeurd? Hoe is dit in vergelijking met andere jaren? En welke conclusies gaat het college hieruit trekken?
De resultaten van de bouwpauze zullen volgende gemeenteraad bekendgemaakt worden op de gemeenteraad van 25 april. Het college zal in het vergunningsbeleid rekening houden met die resultaten van die studie, want dat is een heel studie die dat opgemaakt is. Het aantal afgeleverde of geweigerde vergunningen staat niet in verband met de bouwpauze. Ik weet dat de bouwpauze eigenlijk alleen maar ging over binnengebieden. Dat ging niet over eender welke bouwaanvraag die er aan kwam. Hè. Dat ging enkel zuiver en alleen over de binnengebieden. En we kunnen wel aangeven, in 2021 waren er bij ruimtelijke ordening 199 dossiers behandeld. En in 2020 waren dat er 184, iets minder. Maar dus eigenlijk heeft het geen invloed op de bouwvergunningen, enkel op de binnengebieden.
Nog concreet zijn er eigenlijk ook geen binnengebieden
goedgekeurd? Zijn er, nee, het laatste jaar zijn er dus geen binnengebieden goedgekeurd, dat is een feit. Maar die zijn nu allemaal om terug binnenkomen. En daar toetsen wij de bouwpauze dan af of dat het wel wenselijk is en of dat het kan. Met die resultaten zullen volgende gemeenteraad toegelicht worden waar we specifiek op gaan kijken.
Goed, dan een vraag over het fietspad naar Wortel.
De vergunningsaanvraag voor het fietspad naar Wortel is in behandeling. Volgens het zogenoemde Kopenhagenplan gaat de Vlaamse overheid 1 euro bijleggen voor elke 2 euro die onze gemeente erin gaat steken. In het beleidsplan van 2018-2024 staat dat er deze legislatuur enkel voorbereidingen zouden treffen. Bijkomend is hier dus ook geen budget voor voorzien. Kunnen we wat info over de plannen krijgen? Gaat het een vrijstaand fietspad worden? Gaan er onteigeningen in moeten gebeuren? Is het de bedoeling dat deze legislatuur nog een budgetwijziging komt of zijn dit plannen voor een volgende legislatuur? En als dat plannen zijn voor de volgende legislatuur, dat Kopenhagenplan, dan moet die werken voor 31 december voltooid zijn. En gaan we daar dan nog tijd voor hebben? En heeft de ruilverkaveling invloed op deze plannen?
Heel wat vragen voor de schepen van mobiliteit.
Eerst zou ik zeggen dat er nog geen vergunningsaanvraag is, wat er wel is gebeurd. College van 20 december 2021 hebben wij opdracht gegeven aan de diensten om te onderzoeken om het traject op te nemen in het BFF. Dat is het bovenfunctioneel fietsroutenetwerk. En als je dat, als je daarin zit, dan krijg je dat 90% subsidie voor de aanleg van een fietspad. En dat is het eerste waar we mee bezig zijn. In het verleden dachten we dat Wortel daar makkelijk in te passen viel. Maar dat kon toen niet. Maar ondertussen is het eigenlijk versoepeld en kan ook via de vervoersregio het BFF aangepast worden. Dus we zijn die traject nu aan het bewandelen. Dus de eerste contacten zijn daarvoor gelegd. Een officieel aanvraag is een voorbereiding om op het BFF te komen. Dat is een fietspad. Als we dat aanleggen, kost dat 1.600.000 euro. En ja, dat is heel veel geld en dat kunnen we eigenlijk enkel doen met veel subsidies en we willen maximaal terugbetalen vandaar het BFF. Als dat er komt, zal dat waarschijnlijk een veilig fietspad worden. Dat zal niet anders kunnen. En je moet het ook veilig aanleggen daar. Maar meer concreet kan ik daar niet over zeggen, omdat we nog geen plannen hebben, dat is ook nog niet bekeken. In het kader van de ruilverkaving kunnen we inderdaad een aantal gronden zeker al verwerven ter hoogte van de landbouwgronden. Moeten er innames gebeuren ter hoogte van woningen, dan zal dat op een aparte manier nog moeten gebeuren. Mochten we nu geen subsidies kunnen krijgen via het BFF, wat we toch op redelijk korte termijn hopen te weten, dan kunnen we het Kopenhagenplan nog bekijken indien we nog in een termijn vallen. Maar we zetten eigenlijk alles in om op het BFF opgenomen te worden en denken dat we daar goede kansen toe hebben. De kolonie is UNESCO Werelderfgoed, als ik mij niet vergis, geworden. Het is sowieso echt een aantrekkingspool. Dus ja, dat is volgens mij perfect te verantwoorden om dat op het BFF te zetten. Ja. Alsjeblieft. Dat zou inderdaad langs de baan der Wortel, dus die altijd komen. Ja. Klopt. Dat is ook zo inderdaad. Maar toch denken wij... Ja, en ook in het kader van de ruilverkaveling worden ook een aantal nieuwe wegen aangelegd en die zullen ook het veilig fietsen naar Wortel mogelijk maken. Maar natuurlijk, langs al onze grote wegen hebben wij fietspaden liggen. Ja, Beerse Baan is eentje dat is nog niet in goede staat, maar het ligt wel een fietspad, wat het dan ook voorstelt. Maar de baan naar Wortel ligt niks. En vandaar is het echt wel een belangrijke voor ons om daar iets aan te leggen. En dat Beerse Baan zal ook in de verre toekomst voor de legislatuur nog wel eens moeten bekeken worden. We willen langs alle grote wegen eigenlijk degelijke fietspaden. Ja. Dus ook richting Wortel. Ook al zijn er alternatieven.
Goed, dankjewel. En tenslotte nog een laatste vraag, Jeroen.
We zien meer en meer handelspanden en bedrijfsruimte leegstaan in ons dorp. Het lokaal bestuur had zich nochtans gemanifesteerd om een belasting op leegstaande handelspanden te heffen. Wat is de stand van zaken hiervan?
Ja, we hebben inderdaad gezegd dat we de mogelijkheid gaan bekijken om een belasting op leegstaande handelspanden te heffen om de leegstand te bestrijden. We gaan natuurlijk ook eerst bekijken of dat we geen andere alternatieven zoeken, want ja, ondernemers gaan belasten is ook iets wat zo weinig mogelijk moet gebeuren. Dat is ook wel iets wat van jullie uit zal komen, denk ik. Daarom vind ik het een beetje een raar vraag voor een belasting in te voeren van jullie uit. Maar we gaan dat dus nog bekijken. Maar dat wordt bekeken met het opstarten van met de detailhandelcoach. Wat dat we allemaal moeten doen, kernversterking, hoe dat we dat allemaal kunnen aanpakken. En dan gaan we zien of dat een belasting hier een goed initiatief is, of dat er eigenlijk andere uitwegen zijn om toch de panden gaan in te vullen zonder dat we hier een belasting gaan moeten heffen.
Het idee van die belasting was niet zozeer om geld te verwerven, maar voor echt voor af te schrikken.
Ja. Dat is inderdaad een beetje het idee, maar als we dat kunnen voorkomen door het op een andere manier op te lossen, gaan we dat natuurlijk wel doen. Maar het wordt mee bekeken wat dat hier de beste oplossing is.
Ja. Oké, dank u wel.
Goed, dank je wel. Raadslid Lut Baks, ja, tenslotte ook nog een aantal vragen.
Ja. Een eerste vraag over de minder mobiele centrale. De minder mobiele centrale werkt met vrijwillige chauffeurs. Deze chauffeurs krijgen al een hele tijd dezelfde vergoeding van 0,35 euro per kilometer. Met de huidige brandstofprijs is dit tarief toch wel erg laag, want de prijs van de brandstof is 25% duurder geworden op een jaar tijd. De chauffeurs werken op een vrijwillige basis, maar het kan toch zeker niet de bedoeling zijn dat zij zelf nog moeten bijbetalen voor de kosten van de brandstof. Wij spreken hier niet alleen over korte ritten, zoals naar het ziekenhuis of in de regio, of naar de winkel of de kapper, maar de chauffeurs doen ook wel lange ritten voor de minder mobiele centrale, zoals bijvoorbeeld naar Gasthuisberg in Leuven of voor een verblijf aan de kust. Is het mogelijk om eens te bekijken of er eventueel een extra compensatie kan worden voorzien voor deze chauffeurs? Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een VVV-bon, zodat dit ook nog een meerwaarde is voor onze plaatselijke middenstanders. Het zou toch wel heel jammer zijn dat chauffeurs afhaken, omdat ze niet voldoende vergoed kunnen worden voor hun kilometers.
Het woord is aan de schepen van Sociale Zaken, Bert van Genichten.
Ja. Eerst en vooral, we zijn niet op de hoogte dat er chauffeurs zouden willen stoppen omwille van de prijsverhoging die er is, maar... Er zijn nog geen tekenen over het feit, dat is ons nog niet medegedeeld alleszins. De sociale dienst staat nauw in contact met alle chauffeurs en mocht die afhaken, dan zou dat inderdaad heel onverwacht zijn. Nu, die vergoeding van 0,35 cent zoals ze nu is, die wordt bepaald door MPACT, het vroegere taxistop. En die vergoeding is bepaald door de kilometervergoeding die een federaal ambtenaar krijgt. En die mag ook niet hoger zijn. Als je die hoger zou maken, dan wordt de chauffeur belast op het volledige bedrag van die vergoeding. En dat kan ook niet de bedoeling zijn, want als je dan zo'n verhoging volledig teniet gaan aan de belasting die ze moeten gaan betalen. Dus dat is een slecht idee. Nu heeft MPACT, dat jaarlijks wordt die prijs van 35 eurocent herbekeken. Nou, fijn dat nog iemand is verkopen, blijkbaar. Dat is een beetje ambetant, maar fijn.
Kunnen we daar eens niks aan doen,
dat is
elke avond.
Dus nee, MPACT heeft gevraagd aan de federale overheid om een snellere herziening te doen dan de jaarlijkse 1 juli herziening, zodat de prijs toch al sneller iets zou kunnen worden opgetrokken. Als de federale overheid de vergoeding van de ambtenaren optrekt, dan volgt deze prijs natuurlijk. Voor de rest hebben we ook geen vraag gehad naar checks of zoiets. Van de chauffeurs. En het is ook zo dat alle chauffeurs hebben een attest gekregen waarmee ze zich kunnen registreren bij DATS 24. En dan kunnen ze met het attest goedkoper tanken aan dat tankstation. Dus dan krijgen ze daar een vermindering op de brandstofprijs. Dus we gaan, dat is dus hetgeen dat we nu... En nu wachten we dus op het resultaat van de vraag van MPACT om een hogere vergoeding te kunnen geven. We hebben straks al wel beslist van die 35 eurocent nu. Het is een kleintje, maar we verhogen die nu al naar die 37 eurocent maximaal die we mogen geven. Hè. Maar ja, meer kunnen we voor het moment even niet doen. Even afwachten wat MPACT voor ons uit de brand sleept. Enfin, voor de chauffeurs uit de brand sleept.
Dat tanken onder een goedkoper tarief, dat kan niet een rijke vorstel, denk ik. Hè.
Nee, dat is enkel een geste die dat 24 doet. En hier is het helaas... Maar ja, Malle hebben er wel eentje. Hè. Malle, dus als ze dan terugkomen van een lange rit, kunnen ze even langzaam passeren.
Goed, Lutia, toch nog een tweede vraag.
Ja, in verband met de vluchtelingen van Oekraïne. Op het nieuws van 22 maart hoorden we dat gouverneur Kati Berks aan de gemeente uit onze provincie vraagt om opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne te voorzien. Het streefgetal is om plaats te maken voor 2% van het aantal inwoners van de gemeente. Voor onze gemeente zou dit komen op een 260 vluchtelingen te huisvesten. Hoe gaat onze gemeente dit aanpakken? En hoeveel reactie kwam er vanuit onze bevolking op de actieplek vrij?
Goed, het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Ja, inderdaad. Hè, na het uitbreken van de oorlog is dat de wereld ingestuurd om zoveel mogelijk particulieren eigenlijk mee aan de kaart te laten trekken om zich kandidaat te stellen als gastgezin. Onder de hashtag plekvrij, dat hebben wij ook gecommuniceerd een paar dagen nadat we dat eigenlijk te horen kregen van de staatssecretaris. Die hebben wij online gezet en in Rijkenvorsel hebben 26. En dan is ook in één keer, denk ik, de vraag, een antwoord die op uw vraag van daarstraks. 26 mensen zich kandidaat gesteld als gastgezin. Dus dat is één gedeelte. Wij zelf zullen ook het conciergewoning aan de Valk ter beschikking stellen. Momenteel wordt daar een gezin in opgevangen, maar vanaf 11 april komt dat vrij. En dan kunnen we daar ook mensen in opvangen. Nu, de mensen die zich kandidaat stellen gesteld hebben bij plek vrij, is wel de bedoeling om daar als laatste eigenlijk beroep op te doen. Waarom eigenlijk? Er is nu afgelopen woensdag een overleg geweest met de gouverneur. Daar komen natuurlijk ook de woondorpen aan bod en het collectief opvangen van vluchtelingen. Dus dat wordt eigenlijk in eerste instantie dan bekeken. Verder zal de opvang ook moeten gaan gebeuren in regio's. Wij vallen dan bij de regio Kempen eigenlijk. Dan zetten ze daar ook 4 personeelsleden tegenover om dat eigenlijk collectief wat te organiseren en mee te trekken. Want wij hebben ook bekeken zaterdag bij de conferentie van burgemeesters dat elke gemeente eigenlijk met dezelfde vragen zit, met dezelfde bedenkingen, met dezelfde noden eigenlijk. Want het zijn er heel veel, hè, 260. 26 gastgezinnen, ja, dat komt niet overeen, hè. Dus we kunnen de mensen niet allemaal plaatsen. Werd er ook bekeken, stel dat we gaan werken met de woondorpen die er zeker ook in de Kempen komen, dat we dan vanuit de andere gemeentebesturen die geen voldoende ruimte hebben om de mensen te plaatsen en die ook niet genoeg gastgezinnen hebben om die eigenlijk collectief mee op te vangen in de andere woondorpen, maar dat we wel solidair zijn en een duit in het zakje doen en mee gaan ondersteunen en betalen. Dus dat is eigenlijk een beetje de insteek. Dat is allemaal nog uit te werken. Het IOK heeft dat nu opgenomen en gaat daarmee aan de slag de volgende weken. Op regelmatige basis zullen we dan terug samenkomen. Nu met dat online werken gaat dat ietsjes gemakkelijker. Dat we zeggen, om de 3 dagen zitten we met de gemeenten samen en te bekijken hoe dat zich verder vordert. 1 voordeel, de toestroom in Brussel is ietsjes minder dan dat er oorspronkelijk verwacht werd. Dus maar oorspronkelijk, het antwoord is 26 gastgezinnen hebben zich kandidaat gesteld.
Goed.
Spijtig van de looie woningen, denk ik, die wij een paar jaar geleden verkocht hebben. Maar toen de mening was dat mensen die vluchten voor oorlog beter af waren in een asielcentrum of in een vluchtelingencentrum. Ik hoop dat de meerderheid dat er een andere kijk op heeft in dit geval.
Er is wel een onderscheid tussen de vluchtelingen in het looi en de mensen uit Oekraïne. Hè. Het zijn wel twee verschillende dingen, ook juridisch. Het zijn dat twee verschillende... Die hebben een ander statuut toegekend gekregen. Hè, die zijn eigenlijk humanitaire vluchtelingen. Dat is een totaal ander statuut, dat zijn asielzoekers. Dus de vraag of dat je die looibewoningen ergens had gehad, of dat je daar zomaar die mensen zou mogen insteken, ik denk dat dat nog dat niet zo heel duidelijk is. Hè.
Goed. Oké, ik denk dat daarmee de vraag beantwoord is. Tenzij heel kort, Jeroen.
In de Rozenstraat, er staan twee woningen leeg van de ark. Kunnen die misschien ook geactiveerd worden?
Dat heb ik eigenlijk misschien, ja, in mijn uitleg misschien vergeten. Dus ook de woningen die momenteel van de sociale verhuurkantoren leeg staan, omdat die mogelijk gerenoveerd zouden worden, die worden woning klaargemaakt en die gaan ook mee in het verhaal komen. Ja, dat klopt, ja.
Goed, ik denk dat daarmee een afdoend antwoord is gegeven op de gestelde vragen. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze zitting van de raad voor van de gemeenteraad, excuseer, die ik bij deze dan ook voor gesloten verklaar.